In onze rubriek Open Kaart trekt de gastkaart uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met schrijver Roanne van Voorst. Ze schrijft boeken, zowel fictie als non-fictie, en is antropoloog. En die beroepen combineert ze ook. Zo schreef Roanne van Voorst een boek over het jaar dat zij verbleef in de armste sloppenwijk van Jakarta. Ook is ze oprichter van het platform Fearlessly Fearful, waarmee ze probeert mensen van hun angsten af te helpen. Jarenlang was Roanne zelf een grote angsthaas, zoals ze dat zelf noemt. Maar inmiddels beklimt ze de hoogste bergen, letterlijk en figuurlijk. En nu ligt er een nieuw boek, Lief van je. Over een broer die overlijdt en een zus die zijn strijd wil afmaken door te gaan vechten in Syrië. Welkom, Roanne.
Dank je wel.
Wauw, dat is wel een actueel thema.
Ja, dat was denk ik ook onbewust een van de redenen waarom ik het schreef. Het is niet dat ik een soort ideologie of dat ik iets wilde uitdragen, maar het is natuurlijk wel iets waar ik veel over nadenk en waar je veel over leest tegenwoordig.
Ja, het is een fictieboek, hè?
Het is een verzonnen boek, ja, absoluut. Maar wel gebaseerd op heel veel interviews die ik heb gehouden met veteranen, met jonge ex-militairen. Ja.
Ja. En het is redelijk uitzonderlijk als een vrouw wil gaan vechten, ja, denk ik. De meeste vrouwen gaan naar Syrië omdat ze daar de strijders willen ondersteunen of humanitaire hulp willen bieden.
Ja.
Was het voor jou duidelijk, het moet een vrouw zijn die gaat vechten? Of?
Nou ja, ik schrijf altijd een beetje intuïtief. Dus ik heb heel vaak van tevoren niet echt een heel duidelijk plan wat ik wil met de roman. Dat komt meer tijdens het schrijven. En ik ben in eerste instantie begonnen met het beschrijven van een man. Maar op een gegeven moment werd het een vrouw. En ik denk toch, omdat ik het is voor mij een boek, het gaat vrij diep ook over het verlies van een broertje. Ik heb zelf een broertje, dus misschien was ik me wel zo aan het inleven dat ik op een gegeven moment gewoon vanuit een vrouwpersoon moest gaan schrijven. Maar het is inderdaad waar dat de meeste strijders zijn natuurlijk mannen. En ook onder militairen zijn er beduidend minder vrouwen. Ja.
Is het dan ook je meest persoonlijke boek? Als je zegt, het kwam steeds dichterbij. Ik voelde ook hoe het was om een broertje te hebben.
Ja, nou weet je, er klopt heel veel niet aan het verhaal met mijn eigen leven. Gelukkig maar, want er gebeuren ook allemaal vreemde dingen tussen haar en het broertje. En dit is ook nogal een bijzondere dame die ik beschrijf. Maar ik denk wel dat de pijn van het verlies van een broertje kon ik me wel extra goed inleven. Dus daar zat wel echt een soort voorstellingsvermogen bij. Ja, wat dat betreft is het een heel persoonlijk boek.
Lief van je is je tweede roman en de centrale vraag is in feite waar houdt verantwoordelijkheid op en begint schuld? Ja. Waarom interesseert die vraag je zo?
Ik denk omdat het een vraag is die ik zelf helemaal niet kan beantwoorden. Omdat het een vraag is die ik zelf vaak door mijn hoofd voel schieten. Niet alleen maar met dit soort thema's. Maar ook bijvoorbeeld met het vluchtelingenthema in Nederland. Dat ik mezelf er wel eens op betrap van, oh, ik vind het allemaal heel erg. Maar waarom nodig ik dan niet wat vaker een vluchteling te eten uit? Of waarom heb ik dan eigenlijk niet mijn huis opengesteld voor iemand om te blijven slapen? Weet je, het zijn allemaal van die thema's die je tegenwoordig natuurlijk meekrijgt uit de media. Vlees eten, het klimaat. Maar waarvan je ook heel makkelijk kunt doen alsof ze er niet zijn. En gewoon je eigen leventje kunt blijven leven. En ik probeer daar af en toe wel over na te denken. Zonder daar heel moraliserend over te zijn. Maar wel van, goh, moet je nou in alles het goed proberen te doen? Of mag je soms ook wel een beetje dingen van je af laten glijden? En het is dus een vraag waarop ik werkelijk niet zo heel goed weet wat nou het juiste is. Maar wel eentje die ik heel intrigerend vind.
Je zegt zelf dat je het grootste gedeelte van je leven een ontzettende bangerik was. Hoe uitte zich dat?
Ik had verschrikkelijke hoogtevrees, bijvoorbeeld. Tegenwoordig ben ik bergbeklimmer, sportklimmer. Dus daar ben ik overheen gekomen. Maar ik was echt heel erg bang voor hoogte. Dus dat was één ding. Ik was bang voor honden. Ik heb een hond tegenwoordig. En ik ben na een bijna auto-ongeluk best wel bang geworden voor autorijden. Nou, dat is gelukkig ook overgegaan. Dus er waren allemaal van die dingetjes. Het was niet zo dat ik een enorm muurbloempje was. Maar er waren wel dingetjes die me beperkten in mijn vrijheid. Die me beperkten in dingen die ik wel zou willen doen, maar die ik niet zo heel goed durfde.
En hoe verhoudt zich dat tot jouw platform wat je hebt opgericht? Fearlessly Fearful?
Nou, ik ben naast dat ik schrijver ben ik onderzoeker. En ik doe eigenlijk al 10 jaar onderzoek naar risicogedrag en naar wonen en werken op de meest gevaarlijke plekken. En voor dat werk ging ik ook steeds naar die plekken. Dus ging ik naar een sloppenwijk of ging ik naar Groenland om op een jagerseiland te wonen. En in de loop der jaren heb ik interviews gedaan met, ik denk wel honderden angstexperts eigenlijk. Met mensen die echt de dapperste van de allerwereld zijn. Van de wereld zijn. Dus dat waren dat soort jagers. Maar ook mensen die zonder touw rotsen van 1000 meter hoog beklimmen. Weet je, gewoon echt daredevils. En al die mensen bleken methoden te hebben om met hun angsten om te gaan. Of om niet bang te zijn. Of om niet de controle te verliezen. Die schreef ik natuurlijk ijverig op. Daar ben ik ook op gepromoveerd. En op een gegeven moment ben ik die gaan toepassen zelf. En die hielpen mij heel erg om wat dapperder te worden. En over angsten heen te komen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk zo leuk. Want dat betekent dat iedereen die denkt dat hij niet zo heel stoer is aangelegd, dat ook gewoon kan leren. En dat ben ik mensen gaan leren. Dus ik ben trainingen gaan geven en lezingen gaan geven en workshops. En daar kwam het platform uit. En nu zijn er allemaal mensen die met mij in groepen zitten en over hun autorijangst heen komen. En over hun hoogtevrees heen komen. Of over hun vliegangst. Dus een heel grappig uitstapje van mijn onderzoekswerk. Maar wel een heel leuk uitstapje.
Ja, en heel praktisch toepasbaar ook.
Ontzettend.
En
ontzettend.
Fijn ook dat je andere mensen kan helpen, lijkt me.
Ja, en het is helemaal niet een soort zweverig guru-esque. Het is meer, omdat ik daar 10 jaar onderzoek naar heb gedaan, weet ik ook gewoon uit de psychologie wat er echt werkt. En het zijn vaak dingetjes die je thuis gewoon kan oefenen. Weet je, die helemaal niet zo heel ingewikkeld zijn. En voor heel veel mensen valt er echt zo'n last van hun schouders. Van, oh, ik kan dit gewoon een paar weken thuis oefenen en dan gaat het eigenlijk wel. Weet je, of dan durf ik ineens wel die auto in. Het is natuurlijk heel erg leuk en stimulerend om dat te doen. En ze moet ook altijd erg om mij lachen, want ik blijf alle nieuwe onderzoeksmethodes uitproberen. En dan moet ik af en toe met kabels op mijn hoofd worden weer hersenactiviteit gemeten. Als ik iets spannends ga doen, dan deel ik dan allemaal met de mensen in mijn groep door filmpjes en zo. Dus het is een heel ondernemend gebeuren.
Klinkt heel spannend. Laten we kijken wat voor vlees we in de kuip hebben.
Ja, en, kan je
ik
wachten.
Doe de vragendoos voor je open. Zo.
Mag dit ook gewoon intuïtief doen, hè?
Oh, totaal.
Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Nou, vraag je dat aan een antropoloog.
Ja, je hebt er nogal wat op je naam staan.
Ik heb echt vanaf mijn 18e, denk ik, ben ik bijna meer in het buitenland geweest dan thuis. Dus het zijn er nogal wat. Nou, ten eerste, ik heb hele lange tijd, ik heb 2,5 jaar op een Inuit-eiland gewoond in Groenland. Dat was heel fantastisch. Dus er wonen daar maar 80 mensen. Het was uren varen naar het eerstvolgende dorpje. En ik was nummer 81. Dus dat is wel een van de meest spectaculaire dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dat je echt walvissen langs zag zwemmen. Dus dat is één. En meer recent heb ik een prachtige wandeltocht in Ladakh in Noord-India gemaakt. Waar ik met mijn vriend samen met de rugzakken om dagenlang lange wandeltochten heb gedaan en een beetje berg beklommen. Dat was ook wel heel erg fantastisch.
Ben je ook naar Syrië geweest voor dit boek?
Nee, ik ben niet naar Syrië geweest. Ik ben wel in andere vluchtelingengebieden geweest in Europa. En ik werk doe wel thuis inmiddels veel ook met vluchtelingen in Nederland. Dus ik heb ook wel heel veel vluchtelingen geïnterviewd en ben met een heel stel van hen ook gewoon bevriend geraakt. En dan zijn het ook ineens veel meer dan alleen maar vluchtelingen. Natuurlijk zijn het gewoon mensen. Dus ik heb wel veel foto's mogen zien en veel verhalen gehoord. Maar ik ben nog nooit in het land geweest. Ik hoop dat het ooit zo veilig wordt dat ik erheen durf. Op dit moment is dat nog niet zo.
Nee, is bijna niet te bereiken.
Nee. Zal ik een kaartje pakken?
Ja, laten we doorgaan.
Hoe zou je het liefste sterven? Nou ja, ik vrees zoals de meeste mensen, dus liefst zo in mijn slaap met een hartaanval dat ik het niet doorheb. En dan heb ik op dit moment, ik heb een levende oma nog. Mijn andere opa's en oma's zijn overleden. Maar mijn oma is 94 jaar, geeft nog Spaanse lessen, leest 5 kranten per dag. En als ik aankom, heeft ze altijd een aantal artikelen voor me uitgeknipt die meestal woedend zijn op mannen en de kerk. En ze is erg feministisch. En daar kan ik ontzettend leuke gesprekken met haar over hebben. Dus voordat ik wil sterven, wil ik het liefst ook nog gewoon oud worden zoals zij. Weet
dat
je wel?
Dat klinkt
je gewoon
als een soort droomvrouw.
Fantastisch, hè?
Ja,
ze is heel stoer.
Het hoofdpersonage in je roman is ook een vrouw die gaat vechten. Is het ook een feministisch boek?
Nee, het is niet zozeer feministisch. Ik heb wel gesproken met vrouwelijke militairen. Maar die vinden het ook echt lang niet altijd makkelijk om in zo'n mannenwereld te zitten. Dus voor mij was de reden dat zij ging vechten had veel meer te maken met het feit dat ze zich, en dan zonder de clue te verklappen, vreselijk schuldig voelt over de dood van haar broertje en iets wil doen wat iets bijdraagt aan de wereld.
Ze moeten dus spreken als het ware.
Ja, dus het is bijna meer een psychologische struggle die zij doorgaat dan een maatschappelijke struggle. Maar goed, ze komt natuurlijk wel terecht in een groot politiek spel, waarin ze als een soort puppet wordt neergezet. Want dat is toch wel een beetje hoe we met de soldaten omgaan.
Ja, uiteindelijk krijgen ze de orders.
Ja, krijgen zij de orders en doen ze een beetje het vuile werk waar wij Nederlanders eigenlijk liever niet heel veel van willen weten meestal.
Nee.
Kaartje nummer 3?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Ja, als vrouw ben ik daar ongetwijfeld best goed in, denk ik.
Zijn vrouwen daar beter in dan mannen?
Nou, dat zeggen ze wel altijd, hè? Dat vrouwen wat verbaal wat sterker zijn over het algemeen. Dat is natuurlijk totaal generaliserend en wat manipulatiever. Misschien wel, in die zin, dat ontken ik ten stelligste.
Lijkt me heel fijn.
Ja, toch? Ik denk, ik weet het niet zo heel goed. Ik denk dat ik door blijf of tenminste, ik denk dat ik door blijf praten. Ja, maar is het dan niet zo? Maar ik geloof wel dat ik redelijk goed ben ook in het soms niet mijn zin krijgen. En dat komt een beetje omdat ik best wel een Einzelganger ben. Dus ik vind het vrij fijn om veel tijd alleen te besteden. Mijn man en ik wonen ook in verschillende landen zelfs. Nou is dat niet helemaal vrijwillig. Het is gewoon omdat hij daar een baan heeft in Amerika. En ik vlieg heen en weer. Maar we hebben twee verschillende huizen. Ik woon in Nederland, het grootste gedeelte. Dus ik hoef niet zo heel vaak mijn zin te krijgen. Want ik kan hem gewoon hebben, want ik ben meestal alleen. En dat werkt heel makkelijk. Dus ik denk dat dat mijn grootste strategie is. Gewoon heel veel alleen zijn. Dan heb je alleen maar jezelf om tegen te knokken. En mijn puppy, maar die is makkelijk te overreden.
Nou, dat klinkt alsof je het goed voor elkaar hebt.
Wel, hè?
Ja.
Even zien. Dit mag natuurlijk niet. Ik was er eentje aan het overstaan.
Oh, echt waar?
Ja, deze had ik. Ik zal het nu eerlijk zijn. Wat is voor jou het toppunt van ellende? Nou ja, dat blijft dan toch wel een beetje bij het boek, denk ik. Op dit moment, als ik denk aan een vluchtelingencrisis. Ik ben vrij recent nog in een vluchtelingenkamp geweest. En ik werd er verschrikkelijk verdrietig van.
Een kamp in Nederland? Of
nee, in Lesbos.
Lesbos.
En als je kijkt naar, weet je, mensen van onze leeftijd, gewoon jonge mensen. Ik ben 34, zaten veel stelletjes. En als ik daar 's ochtends, ik heb daar ook als vrijwilliger gewerkt, een korte periode, ook omdat ik wilde zien wat daar gebeurde, niet alleen maar als onderzoeker wilde zijn. Als je dan aanklopt 's ochtends op de mini-huisjes die mensen hebben gekregen, een soort hutjes zijn het, om het ontbijt te brengen, dan zie je dat heel veel van die stellen gewoon nog slapen. En dat is heel logisch, want ze worden apathisch. Mensen gaan niet meer iets doen, want ze zitten daar maar de hele dag te hangen. En sommige mensen waren al 2 jaar daarvoor aangekomen in een of ander lullig rubberen bootje. En die zitten dan al 2 jaar zonder enige opleiding, werk, want dat mogen ze allemaal niet doen, in zo'n kamp. En als je hoort wat ze in Syrië deden of in Afghanistan, dan zijn het meestal de meest hoogopgeleide mensen, want die hebben het geld om een mensensmokkelaar te betalen. Dus die mensen zitten daar compleet hun talent te verdoen. En worden daar slaperig van en ziek en depressief. En ik had al na een paar weken dat ik me ook een beetje zo begon te voelen. Dus dat is denk ik wel wat ik op dit moment het toppunt van ellende vind. Ja.
Er wordt nu gesproken over dat de grootste vluchtelingencrisis wel is geweest. Maar het klinkt alsof die nog volop aan de gang is.
Ja, kijk, het is een tijdje geweest dat er wat minder mensen aankwamen in Griekenland. Maar de afgelopen weken kwamen er weer honderden mensen soms aan per week in bootjes.
Waar komt dat dan door? Is dat dan echt doordat er meer bombardementen zijn? Of?
Het is niet altijd helemaal duidelijk. Het heeft ook ermee te maken hoe streng men weet dat Turkije mensen tegenhoudt op zee of weer terugstuurt. Weet je, allemaal dat soort roddels gaan er over en weer. Dus daar heeft het heel veel mee te maken. Het zou ook te maken kunnen hebben met bombardementen. En daarbij, ja, de vluchtelingencrisis wordt wat minder. Ik ben vorige week in Myanmar geweest om daar veldwerk te doen. En op dit moment is daar een van de grootste vluchtelingencrisis gaande sinds de Tweede Wereldoorlog. Met zoveel Rohingya die daar aan het vluchten zijn en zo. Dus het gaat op meer plekken dan wij soms in Europa bijna door hebben. Wij zien natuurlijk Griekenland en Turkije en daar wordt heel veel ruzie over gemaakt. Maar verder weg gebeurt er ook van alles. Ja.
Ik kan me voorstellen als je het echt van nabij meemaakt, dat het ook wel een beetje de moed in je schoenen zakt.
Soms wel. En weet je wat het gekke is?
De wereld?
Ja, en weet je wat het gekke is? We vinden hier in Nederland soms al van, er komen te veel vluchtelingen. En als je bedenkt dat 80% van de vluchtelingen wordt sowieso opgevangen door de landen eromheen. Hè? Dus dat zijn de landen om Syrië heen, dus het Midden-Oosten, daar die vangen op. Wij doen maar een heel klein beetje. En het overgrote merendeel van de mensen komt ook helemaal niet in vluchtelingenkampen terecht. Die huren gewoon zelf kamertjes. Dus ook nog eens 80% van de vluchtelingen zit buiten kampen, wordt geschat. Die wonen gewoon in de stad. Die worden meestal een beetje uitgebuit en die zitten in een of ander studentenkamertje met de hele familie. Dus als je daar nog eens over gaat nadenken, is het nog veel erger dan je denkt.
Hoe groot het werkelijk is.
En weet je wat dan het allergekste is? Dat ik als antropoloog en als schrijver en voor mijn Fearlessly Fearful onderzoek reis ik ongelooflijk veel. En elke keer als ik op Schiphol loop en een beetje wapper met mijn paspoort, moet ik altijd denken aan al die mensen die gewoon niet mogen reizen en die dan vastzitten in een kamp. En waarom? Omdat ze ooit in een ander land geboren zijn. Dat is wel een heel gek idee.
Ja, dan snap ik wel waar die schuldvraag vandaan komt, waar we het gesprek mee begonnen.
Dan ga je daar wel over nadenken. Ja, dan ik realiseer me steeds vaker dat het tegenwoordig misschien niet meer alleen gaat om wie is er arm en wie is er rijk. Want heel veel van de vluchtelingen zijn helemaal niet het allerarmst. Maar meer om wie is er vrij om te gaan waar die wil en wie is dat niet. Weet je? En dat is een hele gekke nieuwe tweesplitsing. Of ik weet niet of die nieuw is, maar in ieder geval is die prominent.
Ja.
Zal ik de laatste kaart pakken?
Een korte.
Heb je ooit een heldendaad verricht?
Het klinkt alsof je er volop mee bezig bent.
Nou, nee. Ik vrees dat het beste wat ik recentelijk heb gedaan is de puppy meenemen uit het vluchtelingenkamp. Maar ik had liever een vluchteling onder mijn arm meegenomen.
Dieren hebben ook gevoel.
Zeker. En hij heeft mij over mijn angst helpen. Dus misschien is hij meer de helft.
Ja. Roanne, mag ik je bedanken voor je komst naar de studio?
Het was gezellig.
Ja, het was fantastisch. Je boek Lief van je is nu uit.
Hij ligt in de boekhandel.
Ja, spannend. Veel succes.
Dank je wel.